De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u dat u gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 21ste hoofdstuk, de versen 15 en 16. Matteüs 21, de versen 15 en 16. Waar het woord des Heeren aldus spreekt, als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel, en zeggende Hosanna, de zoon Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof bereid? Tot zover. Overdenken wij met elkander de Heer Jezus in de tempel en let in de eerste plaats met een enkel woord op zijn reformatie, zijn reformerend werk in de tempel. De dag waarop deze gebeurtenissen ons omschreven in dit hoofdstuk plaatsvonden was maandag. Om het verband te noemen, daartoe is nodig een vergelijking tussen de evangelisten, daarom noem ik u direct de samenhang reeds. Zondags heeft plaats gehad de intocht in Jeruzalem, onze zondag gerekend. Toen is hij op dat veulen van die ezelin de stad Jeruzalem binnengekomen. Hij heeft het ook niet belet, hij heeft het ook niet verhinderd. Het was naar des vaders raad en naar het woord van God dat hij als koning zou ingaan en tot Sion komen, zachtmoedig. De klederen die zijn op de weg gespreid, de kinderen, voor zover ze niet op school waren, die hebben een goede dag gehad. Die zijn met al die scharen meegegaan en meegelopen. En de Heer Jezus heeft zo zijn intocht gehouden te Jeruzalem, tot grote woede en ergernis van de schriftgeleerden en de fariseërs. In deze paastijd was het heel druk in Jeruzalem. Uit alle delen van het land waren de Israëlieten gekomen en de proselieten waren allemaal gekomen om het feest den Heren te vieren. En om zo vanuit het paasfeest te wachten op het Pinksterfeest, het feest van de oogst en van de dankzegging. Daarbij kwam nog, niet zo heel lang daarvoor, hadden ze gehoord tot in de verste uithoeken van het land, dat de Heere in Bethanië Lazarus, de broer van Martha en Maria, uit de doden had opgewekt. Zodoende zijn er velen uit het land die hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijk even contact op te nemen met Lazarus, om hem eens te zien en te ontmoeten. En zeker degenen die de Heere vrezen, die zullen daarin verblijd zijn geweest dat ze deze oude vriend nog in het land der levenden hebben aangetroffen en dat de Heere hem uit de dood heeft teruggebracht tot het leven. Er komen natuurlijk ook een heleboel nieuwsgierige mensen bij die met eigen ogen toch wel eens willen zien hoe het met die Lazarus is. Vandaar is het ook druk in Jeruzalem en omgeving Bethanië. En zijn er velen die van deze gelegenheid gebruik maken om een woordje te spreken met de man die 4 dagen in het graf gelegen heeft. En aan de zijde van de, je zou zo zeggen, de dominees en de ouderlingen, daar is ook een koortsachtige activiteit. Sinds de opstanding of de opwekking van Lazarus hebben ze iedere dag vergadering gehad. Iedere dag. Geen dag gaat er voorbij of ze kwamen bij elkaar. Waarom? Om te spreken hoe ze hem vangen en doden zouden. Eventueel door een sluipmoordenaar. Geen enkel middel was hun vreemd. Alles wilden ze wel accepteren. Want met die opwekking van Lazarus, dat heeft toch wel de emmer doen overlopen. Daar hebben ze toch wel in gezien, het scheelt niet veel of het hele volk wandelt hem achterna. En terwijl ze net op het punt, op het hoogtepunt, zou je zeggen, van hun beraadslagingen zijn, komt dat er nog bij. Na de Sabbat zondag houdt de Heer Jezus een glorieuze intocht in Jeruzalem. En duizenden mensen schreeuwen het Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. En ze geven hem koningseer. Het is een eigenaardige vertoning. Aan de ene zijde is het ongebruikelijk, want een koning komt toch niet op het veulen van een ezelin. Een koning komt toch niet in nederigheid en zachtmoedigheid, maar die komt op een edel paard of een strijdwagen. De wachten van de Antoniusburg in Jeruzalem, waar de Romeinen hun versterking hebben liggen, die achten het dan ook nog niet direct nodig om de krijgsknechten erheen te sturen, om ze uit elkaar te slaan. Het maakt niet direct een krijgshaftige indruk. Want mensen die blij zijn en met takken lopen te zwaaien van de bomen. Ach ja. Op die reis heeft de Heer Jezus ook gezegd, Jeruzalem, of gij heden bekende, wat tot uw zaligheid is dienende, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ze hebben die lof hem moeten brengen. Er gaat niets vanaf. Maar ach. Ik denk toch dat de meesten gedacht hebben, nu zal het gebeuren. Nu zal het komen. Straks, dan zal hij wel eens anders doen. Dan zal hij van zijn ezelin afspringen, of het veulen van de ezelin. Dan zal hij oproepen tot de strijd. Dan zal de burg Antonius zal in één ogenblik bezet worden. De vijanden zullen eruit smijten. En? Er komt niets van terecht. Vergelijking met de andere evangelisten leert ons dat de Heer Jezus, als ze eenmaal in Jeruzalem zijn, hij doet niets. Hij leert in de tempel. En hij gaat als avond wordt, gaat hij heel gewoon weer terug naar Bethanië. Het loopt helemaal dood. Ze zijn eigenlijk een beetje verbluft. Fariseeën en de schriftgeleerden. Ze hebben met hun handen in de aarde gezeten en gezegd, nou raakt het helemaal verloren. Maar ja, tenslotte loopt alles een beetje dood. De koning die gaat uit het midden van hen weg. Hij vertrouwt zichzelf aan hen niet toe. Hij weet het wel. Hij weet het wel dat nog heel even, dan zullen diezelfde mensen roepen, kruist hem, kruist hem. Daarom gaat hij naar Bethanië weg. En de schare gaat onbevredigd ook weer zijn zweeg. De aardigheid is er wel een beetje af. Het leek zo geweldig. En dan de andere morgen, dan komt de Heer Jezus weer van Bethanië naar Jeruzalem. En hij gaat de tempel in. Dat begint bij vers 12, die beschrijving. Dan gaat de Heer Jezus weer naar Jeruzalem en hij komt in de tempel. En dan zien we daar een reformatie in die tempel plaatsvinden, door de koning zelf. Hij gaat tot zijn tempel, haastig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij verwacht. En als de Heer Jezus in de tempel komt, dan gebeurt er wel wat. Wat is er aan de hand? Och, toen hij nog maar pas zijn ambtelijke loopbaan begon, toen had hij al in de tempel met een zweep die kopers en verkopers eruit gedreven. Dat kunt u in de evangelie naar Johannes lezen, heel in het begin al. En nu heel aan het einde komt hij nog een keer in de tempel om ze bekend te maken met hun boosheid en hun goddeloosheid. Want als de koning daar de tempel binnenkomt, dan zit er daar op de grote voorhof, waarvan de Heere gezegd had en de dichters gezongen hadden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Qua liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. Uwe voorhoven, te groeien in de voorhoven des Heren, wat een zegen. Ja, en in de dagen dat de koning daar wandelde op de aarde, was die voorhof die de Heere bestemd had tot een plaats des gebeds, om ook de vreemde daar te doen buigen voor hem, en de dorre bomen te doen ervaren. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen was de moordenaarshol, een rovershol was het geworden, een moordenaarskuil. Nou, moordenaarskuil, dat beeld dat is genomen van moordenaars die ergens een gat hebben gegraven, een soort loopgraafje, aan de kant van de weg, uit het gezicht, en die daar liggen te wachten, die zeggen, laat ons loeren op bloed op de onschuldigen, we hebben één buidel. Eén buidel. Alles gelijk, we delen alles eerlijk. Laat ons de onschuldigen verslinden. Ze leggen een achterlagen bij de hoeven. De boerderijen. Of in de omgeving waar mensen langskomen. Daar zitten ze in hun kuil. En als, dat tekent ook de psalmdicht ergens zo treffend. En als dan de betrokken wandelaar argeloos eraan komt, dan roepen ze ha. En ze springen tevoorschijn. En de arme hoop valt in hun sterke poten. En ze verslinden hem. En ze pakken alles af. En ze maken hem dood. Daarmee vergelijkt de Heere de voorhof van de tempel. Het lijkt meer een bazaar. Hier in de tempel. Nog erger als een bazaar. Die voorhoven des Heeren. Want daar zitten wisselaars. Ik zou zeggen, nou ja, dat is niet zo erg. Nou ja, die wisselaars, die moeten het geld wisselen van de mensen, dat ze wat klein geld hebben om de tempelpenning te betalen. Wat klein geld voor hebben. En, daar zitten ook de stoelen staan daar, van degene die duiven verkopen voor de arme mensen, want die zijn zo arm, net als Jozef en Maria, die kunnen niet zomaar een lam of een koe, een var, kunnen ze niet betalen. En die hebben daar allemaal langs de kant, daar in de buurt van of brandofferaltaar, hebben ze daar ergens de stoelen en de tafel staan met de cent en daar zitten ze. En dat gaat niet zo misselijk, want dat hebben ze zo'n klein beetje gepakt. Van de priesters, van de levieten. En die hebben gezegd, nou dat is goed, maar we staan er wel op dat jullie er wat voor betalen. Begrijp je? Nou ja, wie het meeste betaalt, die krijgt het eerst een plekje om als wisselaar een boterham te verdienen. En zo zit dat allemaal heel listig en sluw in elkaar. De een die drijft de andere op. Want die kleine duifjes, zal ik maar zeggen, die toch helemaal eigenlijk niet duur waren, die geen handelswaarde hadden zozeer. Die daar in de tempel verkocht, die prijzen werden opgedreven kunstmatig tot en met. Het was natuurlijk nooit zoveel als dat je voor een lam betaalde, maar je kon wel een heel eind de hoogte ingaan. En dan werd er gescholden. Dan werden er eden gezworen. Dat tafereeltje daar in de voorhof was een afschuwelijk tafereel. Er werd gezworen bij de hemel, bij het altaar, bij het hoofd, bij het leven. Bij alles. Met hele grote woorden. En verwensingen. En dan komt Jezus binnen. In een ogenblik. Op het einde van zijn levensdagen. Keert hij nog eens in. In de tempel. En? Je zult zeggen. Ja, maar dat gaat zo niet. Want er staat ook een tempelwacht. Die niet gauw genoeg is met betalen. En die het er niet mee eens is. Die wordt bij zijn kraag gepakt. En naar buiten gegooid. Want dat hebben ze wel goed geregeld. Ze zijn niet bang, die wisselaars. En die duivenverkopers. want de tempelwacht heeft maar één seintje nodig. En de lastige klant die wordt eruit gewerkt. Onder groot gelach en hilariteit. Je zult zeggen, wat een toestand, hè? Daar kun je niks tegen doen. Nou ja, mens kan wel eens zeggen, wat een toestand. Maar het was ook heel erg. Het is heel erg. Maar denk erom dat die wisselaars en die duivenverkopers, die zijn niet dood, hoor. Die zijn nog springlevend. En het kon wel eens wezen, als de Heer je eigen een beetje leert kennen, dat je zegt, hier zit ook zo'n, ja, zo'n oplichter. Zo'n opdrijver. Natuurlijk, het gaat niet in de vorm van duiven, maar het gaat wel met wisselen. Wij wat en de Heer wat. Als de Heer nu dit doet, en ik doe dat. Zo, weet je wel. Zo wisselen. Dat we daar als het ware met onze akelige, misselijke godsdienst komen voor God. We zijn zus geweest en zo geweest. En we hebben toch dit en we hebben toch dat. En nu hebben we toch wel dat de Heer nu ook is. De Heer nu ook is over de brug komt. Dat de Heer ons nu ook eens wat geeft. Maar dat we niets hebben dan zonde en ellende. Dan dood en verderf. Dat gelooft de mens niet zo makkelijk. Zo zit hij offers te verkopen. Al drijft hij de prijs dan niet op voor de mensen, dan drijft hij de prijs voor de Heer op. Offers te verkopen. En voor de een is het een offer dat hij zo diep gebukt heeft, en voor de ander die is zo dor en zo droog, en ieder heeft zijn offer. En dat probeert hij zo duur mogelijk aan de Heer te verkopen. En? Nou ja. De Heer Jezus die slaat er geen acht op. Hier wel, de Heer slaat er wel acht op ook. Als je behoort bij het geestelijk huisgezin, dan slaat de Heer er wel acht op. En hij komt daar binnen en in één ogenblik vangt hij de reformatie aan. En zijn optreden is geen menselijk optreden. Luther en Calvijn en alle mensen, alle gelovigen, alle predikers, dat zijn mensen. De een is wel eens wat dapperder dan de andere, maar tenslotte, wat zijn allemaal een bange wezels. Wij allemaal. Maar de koning, die daar is in de waardigheid van zijn ambt en van zijn goddelijke zending, hij is ook God uit God, nooit geen zonde gedaan. Hij leert als een machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Hij stapt zo in één keer naar die tafels en die stoelen toe. En hij keert ze om. Dat is een consternatie geweest. Consternatie. Want die kooitjes met die duiven die kletteren op de grond. En al de munten die rinkelen daar over de stoffige grond heen. De mensen kijken even op. Zo onverwacht. En niemand durft een hand naar hem uit te steken. Niemand. Want in zijn ogen is een heilige toren. Hij is de koning van zijn huis. En dat huis, het is waar, het zal ten vure overgegeven worden. Omdat de enige tempel voor hem is geen plaats voor de Heer Jezus in zijn eigen huis. Maar hier is hij nog werkzaam. Hij reformeert. Hij keert de zaak ondersteboven. Zodat alles op de grond rolt. Doet de Heere bij u dat ook? Bij u ook? Zegt, ik ben geen wisselaar. Ik ben geen duivenverkoper. Nou, ik weet het nog niet. Maar dat je ook daar een stoeltje hebt in de voorhoven. En met een tafeltje erbij. Met alles wat er zo op ligt. Het kan heel wat zijn. Een mens, oh, die heeft heel wat noten op zijn zang, zegt men wel eens. Dat hebben wij wel, hoor. De een zegt, ik heb dit, en de andere zegt, heb je dat al eens gezien? Allerlei munten, die worden gepoetst en gewreven. Ja, dat is gewoon een hobby van de mens. Om zo werkzaam te zijn. Wat zijn dan die munten? Dat zijn allemaal zijn hoedanigheden, maar wij weten toch wel dat we geen goede hoedanigheden hebben. Nee, dat versieren we met genadegaven. En met dit en met dat. Dat heb je niet van je eigen natuurlijk, maar ondertussen. Elke keer als de tafel vol zit, veeg ik het af en doet het in je zak. Dat hebben we weer binnen. Och ja. De mens is zo'n dwaas, zelfs met de weldaden des heren, drijft hij toch nog weer een soort koophandel. En wordt hij rijker. Hij wordt rijker. Hij verstaat maar niet dat nou de ware leiding en lering van de Heilige Geest is om al die muntjes één voor één eraf te vegen. Totdat hij voor een lege tafel staat. Een lege tafel, nou leeg niet. Maar dat alles eraf is wat enige waarde heeft. Ja, maar wat ik nou toch zelf heb gehad, dat heb je ook al lang weer verknoeid. Heb je ook al lang weer verknoeid. Want daar gaan de mensen eigen weer mee bedoelen. En die tafel, daar legt de Heer Jezus, daar legt hij zichzelf op en zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Eet, vrienden, drink en word dronken, mijn liefste. Zie je, ach, doorgaans zien wij zulke dingen, dat grijpen we aan om vooral een ernstig protest aan te tekenen tegen de verzakte en wegzakkende kerken waar alles in de kerk gebeurt. En dat is ook waar hoor. Zo is ook het huis van God tot een huis van koophandel gemaakt. Dat hoeven we niet te ontkennen. Maar als daar nu bij blijft, dan blijven wij allemaal buiten schot. Het is toch een droevige tijd hè. Maar dat wij van die wisselaars zijn, dat wij van die duivenverkopers zijn, dat wij van die prijsopjagers zijn, dat wij zoveel waard zijn, zoveel waard, daar hebben we dan geen erg in. En dat wil de Heer ons prediken. Maar waar de koning komt, waar de Heer Jezus komt, daar keert hij alles ondersteboven en alles rolt over de vloer. En de duiven vliegen de kooien uit, want de deurtjes vallen open. Zo gaat het dan. En dan zeggen, ja, dat is heel mijn leeftocht, dan gaat alles in één keer weg. Want we zien dat er qua jongens en de bedelaars kans zien om gouden munten van de vloer op te rapen en ermee vandoor te gaan, maar er schiet niet zoveel meer van over. Ja, ja. Ja, zegt de koning, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Een huis des gebeds. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En wij, geef hier dit en dat. Eigenverrijkend werken, zelfverrijkend bezig zijn. Dat is bij ons. Huis des gebeds, dat vind ik zo teder, dat staat in Jesaja 56. Dat de gesnedene moet niet zeggen, ik ben een dorre boom, en de vreemdeling moet niet zeggen, ik ben afgesneden. Want de koning heeft gezegd, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Ook die er niet bij horen? Die ook. Die ook. Die zeer zeker. Wat een schrille tegenstellingen. Waar de Heer Jezus in de kerk komt, of in de tempel, of in het hart, daar keert de Heer Jezus alles om. Hij kan niets van ons gebruiken. Hij zegt, nee vrienden, jullie lijken er meer op een troep moordenaars, dan op ere. Op het eerders en verheerlijkers van mijn grote naam en de naam van mijn vader. Jullie denken alleen, hoeveel hou ik eraan over? Maar dat dit een huis is, waarvan Salomo dat en als uw volk gezondigd heeft, afwijkende onder u, uw stem niet gehoorzaam zal zijn, en ze komen weder tot u in deze plaats. Zo vergeef toch hun schuld en hun zonde. En Huntington, toen zijn nieuwe kapel ingewijd werd, die zei, o Heere, leid de voet van de hoeren en tollenaars en de goddelozen naar deze plaats. opdat ze hier mogen horen uit uw woord en getuigenis. Keer nochtans weder. Dat is toch eigenlijk de strekking van Gods gedachtenisstichting. Hier op deze aarde, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Daarom waar de Heer Jezus in de tempel komt, daar vindt reformatie plaats. En waar wij denken dat we net de zaak aardig op pootjes hebben staan, iedereen heeft zijn eigen plaatsje ingenomen en draait goed. En Jezus komt binnen in onze harten door het woord en het geloof, de Heilige Geest. Dan zeg ik, oh, de Heer die draait alles om. Alles om. De Heer keert ook alles om. En het wordt maar een arme bedoeling. Want wij hebben het niet verstaan dat God is. De God der geest aller vlees. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Maar we zijn doorgegaan per opbod en per aanbod om de ware aan de man te brengen. We gaan eens naar onze tweede gedachte. Het waren een beetje rare punten, daarom noem ik ze alleen maar nu even. Want ik kon toch zo gauw geen beter woord vinden. Niet dat je altijd punten had, dat hoeft ook niet. Maar onze eerste gedachte was reformatie. En onze tweede gedachte was revalidatie, daar heb je wel eens van gehoord. Het is al een beetje een moeilijk woord. Maar toch in deze tijd hoor je er veel van op zonnestralen in de ziekenhuis. Revalidatie. Want revalidatie, dat betekent eigenlijk weer gezond worden. Als iemand valide is, dan is hij goed, dan is hij sterk, dan is hij beter. Als iemand invalide is, dan mankeert er iets aan. Als iemand gerevalideerd wordt, dat betekent hij wordt weer opgeknapt. Nou ja, opgeknapt, het komt wel eens een klein eindje, maar... Ach, de een zeg je die knapte van op en de andere niet. Het is altijd maar een proberen. En met veel moeite en pijn hoor. Want dat doet pijn om lopen te leren en om je armen te leren gebruiken. Pijn. Er is veel werk aan. Daarom is die aardse revalidatie, dat is uiteindelijk een hulpmiddel. Dat is een middel dat heeft... Een tijdelijke werking, bij de een wat meer en bij de ander wat minder. Maar de werkelijke inhoud, revalideren, dat kan een mens niet. Dat kan die niet, dat kan God alleen maar. God kan alleen een mens gezond maken. De Heere kan alleen maar een verdoemde zondaar zalig maken. En dat kunnen de mensen nooit. Niemand. En dan moet je kijken in die tempel, want het is zo wonderlijk, zo... Zo'n aangename overdenking. Het is geen gezapige overdenking. Van ons mensenkinderen. Maar toch is het een recht vrolijke overdenking. Want terwijl die mensen daar beteuterd zitten te kijken. En hier en daar nog op de grond kruipen misschien. En achter de duiven aanrennen. Daar zien de kreupelen en de blinden. Die zien er kans van. Eigenlijk mochten die ook niet in de tempel komen hoor. Tenminste, je hebt nog zo'n gebod ergens dat, ja, dat die verminkte mensen, die paupers eigenlijk niet in de tempel mochten komen. Maar goed, dat laten we even verder rusten. Maar die zien de kans schoon. Het is opmerkelijk dat de meeste blinde mensen zijn buiten de tempel genezen, moet je maar zo pletten. Dus er zal wel wat van waar zijn. Ze werden wel, in de poort gezet of zo, of in de buurt van de tempel, maar erin. Dat waren toch immers mensen waar God boos op was. Dat waren toch mensen die er niet bij hoorden. Mensen die eigenlijk, nou ja, uiterlijk al het kenteken droegen dat ze verworpenen waren. Anders ben je niet zomaar blind en kreupel. Zeker niet van je geboorte af. Dan rust er helemaal een schuld op de familie. Zo redeneert de mens. En dan weet de mens het precies zo uit te leggen dat de klappen bij de buurman vallen. Dat de Heere niet onschuldig zal houden tot in het derde en vierde geslacht. Dergene die mij haten staat erbij. Ja, nou, maar dat zullen wel haters zijn dan, van God, zeggen wij. Zeggen de Farizeeërs. Och, de Farizeeërs, waar zijn die? Ja, die staan met grote ergernis de zaak op te nemen, want ze kunnen hem niet weerstaan. Die staan ook op de voorhof. Denken, daar heb ik nou weer. Daar heb ik nou weer. Nou gooit hij hier de rommel weer ondersteboven. Kijk, en er komt nog meer aan. En dan komen ze binnen, blinden en kreupelen tot hen in de tempel. O, het evangelie, dat is zo recht heilzaam voor alles wat ellendig en verloren is in zichzelf. Het is zo recht troostrijk voor mensen die het gezicht van hun ogen missen. En die het gebruik van hun ledematen niet meer hebben. Zo recht troostrijk. Waarom? Nou, omdat alles wat gezond is en sterk, dat ergert zich en dat wordt boos. En dat loert op zijn leven en dat vergadert dag en nacht om er een eind aan te maken. Maar al wat onmachtig is en onbekwaam in zichzelf, en dat door de Heilige Geest moet bekennen, ik ben door uw wetten en de krom van lende, dat ziet een weg geopend naar hem. Te midden van alle verwarring, rollende dubbeltjes en kwartjes en fladderende duiven, daar is die jongens, we gaan. Oh ja, je kan het zo gewoon niet voorstellen, het is nog gewoner gegaan hoor. Precies zoals dat je hier op aarde wel eens wat ziet gebeuren, begrijp je. Mensen die ergens doorheen dringen, daar moeten we bij wezen. Moeten we bij wezen. Daar komen ze binnen, de blinden en de kreupelen. Toen had je nog helemaal geen revalidatie. Helemaal niet. Nou ja, in badwater Siloa, daar kon je ingeworpen worden. En misschien dat het ook wel gebruikt werd om zwemmen te leren voor de spieren te gebruiken. Het kan ook nog wel. Maar zoals nu had je dat niet. Die mensen waren helemaal uitgeschakeld. Die konden niet meer gezond worden. Die konden niet beter worden. En nou in de tempel waar Jezus is. Waar Jezus is, daar wordt gerevalideerd op een geheel bijzondere wijze. Die maakt met recht gezond. Die maakt beter. Die gebruikt geen labmiddelen. Terwijl ze daar vol grimmigheid met lange vrome gezichten toestaan te kijken, de Farizeeërs. Steek de Heer zijn handen maar uit. Ik zeg u, sta op. Daar gaan ze. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Dat ik ziende mag worden, heren. Ach, word ziende. Dat is toch aangenaam in de tempel. Blinden en kreupelen. In meervoud staat het er. De koning heeft veel meer dan ene zegen. En hij vat ze bij hun hand. En ik geloof vast dat die mensen niet alleen aan de buitenkant beter gemaakt zijn. Het kan, dat kan. Je leest van die melaatse heb ik niet 10 gereinigd. Waar zijn de 9? Kan heel goed. Maar ik hoop toch altijd nog maar dat er verschillende bij geweest zijn die niet alleen uitwendig, maar die ook naar de ziel beter geworden zijn. Zal vast wel geweest zijn. Laten we het eerst maar even uitwendig zien. Want er kwamen blinden en kreupelen en hij genaste zelf. Jongen, wat kresses op de tanden. De gezonde mensen die beter zijn, die niets mankeren. De voorwerpen van God zegen naar ze denken en gunst. Ze sissen de eetzweringen tussen hun tanden. Ze zweren bij hun hoofd en bij hun vader Mozes en bij die. Dat moet afgelopen wezen. We dachten dat de zaak aan een einde was gisteren. Het liep op niets uit. Hij is vertrokken en nu dit weer in de tempel. En hij genast dezelfde. Hij genast ze. Dat is wat geweest voor die stakkers. Ik heb het idee dat het zo'n eigenaardig gezicht geweest is als je er niet bij geweest was. Maar als je nou op de hoek van de voorhof had gekeken, dan zou je ze met elkaar hebben staan praten en op de schouders slaan en zeggen, hoor jij mij weer? Ja, zegt hij, ik hoor je weer. En wat is dit dan? Dat is een hand. Dus je ziet het weer. Ja, ik zie weer. Loop jij nou nog eens een rondje? En daar springen ze en daar zingen ze. En daar zijn ze allemaal even blij, omdat de Heer Jezus zich hun lot heeft aangetrokken. Hij heeft ze beter gemaakt. Ja, kinderen, wat een helper is de Heer Jezus. Zo is er nog nooit iemand geweest. Dat ging niet zoals in Zonnestraal, daar zie je de mensen met de krukken. Oh ja, maar dan zeggen ze, ja, maar verleden jaar was ik nog veel minder hoor. Toen kon ik dat niet eens. Nu kan ik weer een beetje vooruitkomen. Maar hij heeft een arm met macht, zijn hand doet groot vermogen. Zijn rechterhand is sterk, hij zegt zonder meer, ik wil. En het gebeurt. Jullie denken misschien wel, dat gebeurt nou toch haast niet meer. Nee, dat is waar, het gebeurt nog wel hoor. Gebeurt nog wel, maar toch niet meer zoals vroeger. Waarom niet? Er gebeuren nu veel grotere wonderen. Veel grotere wonderen. De Heer zegt nu, jij mag blind zijn en jij mag kreupel zijn voor een poosje. En jij mag sterven, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kijk, dat moet je niet allemaal zien als dat je zegt, de Heer Jezus doet niks en hij kan niets. Hij is als een beeldhouwer, die is aan het werk met zijn bijtel en met zijn hamer. De ene pit en de andere heeft dat. Oh, je moet maar niet zeggen, dat heb ik zeker verdiend, dit of dat, want verdiend hebben we de hel, als het daarover loopt. Dat hebben we verdiend. Nee, dat heeft de koning ook nog verdiend voor zijn arme kerk, dat hij zegt, dat moet jij hebben, en dat jij, en dat jij. En tenslotte zingen ze, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoofdaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds u wil als heilig, Heere. Daar gaan ze. Er zit nog een lering in die revalidatie. Ja, wat dan? Nou, deze lering. Wie komt er ooit te ongelukkig? Wie is er ooit te onbekwaam? Nu bedoel ik geestelijk. U bent allemaal nog redelijk gezond. Gelukkig. Maar daarmee kun je wel kreupel zijn. Kun je toch wel blind zijn. Dat je hem niet ziet. En dat je hem niet kent. Dat hij verborgen is. En dat je maar loopt te strompelen. Met je eigen ongeluk. Met je eigen ziekte. Met je eigen kwaal. Met je eigen zonde. Want als de Heer het niet verhoedt, dan vertillen we ons aan onze zonden. Die kunnen we niet meer wegkrijgen. En dit niet en dat niet. En ja, we kunnen ze ook niet, en dat is toch heel erg, we kunnen ze ook niet aan zijn voeten krijgen. Nee, want dan zeg je, ik heb zonde, oh zoveel, maar daar blijf je toch met die zonde nog in je eigen. Je kan er niet bij de koning terecht. Waar is hij? Wie is hij? Dat doet de Heer nou ook. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat doet hij. De Vader die trekt tot zijn zoon. Maar hij doet het ook. Hij doet het ook. Want ze kwamen tot hem in de tempel. Tot de Heer Jezus. Zaligmaker en eigenassen. Zo is nou nog door alle verwarring heen. De een knikken tegen de grond. De andere die rolt helemaal met zijn neus in stof. Een derde staat vol ergernis, innerlijke ergernis toe te kijken. En de Heer maakt voor u een paadje vrij naar hem toe. Om te zeggen, komt herwaarts tot mij. En hij trekt. Heere, ach, help me alstublieft. Vergeef me toch al mijn zonden. Verlos me toch van al mijn gruwel en ongerechtigheden. Die oude man die zei, ik heb zo'n vuil hart. Oh, ik heb zo'n vuil hart. Zij zeggen, man, 96 jaar. 96 jaar. Ja, weten wij dat ook al dat we dat hebben? Ja, zo verschrikkelijk vuil, dat we het geen eens mogen noemen. Om te zeggen, daar zal ik eens wat van vertellen. Nee, Dat hoeft niet. En ieder weet dat voor zich. Wat een jammerlijke bron van alle wanbedrijf ons hart is. Het is genade als de Heer het deksel erop houdt. Dat is genade. Maar denk niet dat je hart beter is van nature. Want dat is met geen pen om te beschrijven. Dat het verdeksel van het mensenhart alleenlijk boos is van zijn jeugd aan. Ach. En in die walm en in die stank, daar leven wij. Daar leven wij. En het kan bij ogenblikken, als het waarlijk een walm en stank wordt, benauwend, verstikkend zijn. Ach, Heere, verlos mij van al mijn ongerechtigheden. Doe zo ook aan mij. En er opeens dan maakt de Heere de weg vrij. Naar hem toe. En hij geneest. Hoe geneest? Hij zegt of hij doet ervaren, uw zonden zijn u vergeven. Wie kwam er ooit te walgelijk en te blind, en te stom en te doof, en te kreupel? Wie kwam er ooit zonder gebrek aan, zonder gebruik van handen en voeten te vergeefs, die getrokken werd door die weg? Niemand. U zegt misschien, dat weet ik, dat weet ik. Dat heb ik ervaren, dat zijn bloed reinigt van alles om. Dat weet ik als ik een geloof, het geloof, mocht beoefenen en het oog zich richten op de middelaar. Waar de zonde voor hem weg was, was ze voor mij ook weg. En ik zag ze niet meer. Maar, blijkt wel of dat, wat zegt u? Ja. Je mag het er niet op toepassen misschien, maar je zou zeggen, het lijkt wel of dat hij nog met 7 andere duivels terugkomt, de zonde. Terugkomt, de zaak op zijn kop zet. Of dat je nog veel akeliger wordt dan je ooit geweest bent. Dat hoef je niet met een lang gezicht te demonstreren, dat weet de Heere wel. Je zegt, ach, wat een hart, wie ben ik? Dan klopt er toch iets niet, zou u zeggen. Nou, dat moet je niet te gauw zeggen. Moet je niet te gauw zeggen. Want de apostel die getuigt ergens, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mijn leden die strijd voert en mij gevangen neemt. Onder de wet der zonde en des doods. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? De verlossing is er. En hij wordt volkomen. Hij wordt volkomen. Hier laat de Heere de kreupel en de lamme wandelen op zijn weg. Maar straks zijn ze eeuwig, eeuwig met hem, zonder enige zonde. Ik zeg het niet om de ernst van de zonde te verdoezelen, geenszins. Ik zeg het niet om te zeggen, het is zo erg niet. Nee, ik zeg het juist om te zeggen, wat is het toch erg. Wat is het toch erg. Wie zal toch uit kunnen drukken wie u en ik uit Adam voor God geworden zijn en voor onze naasten? Alles wat we meer of anders zijn dan duivels is genade. Echt genade. Dat geeft God. Want zo zijn we niet. De Heere geeft het nog. Nou, zo is het nog, liefde. Waar de Heer Jezus in de tempel komt, daar gebeuren allerlei dingen. Daar wordt gereformeerd, maar er wordt ook gerevalideerd. Daar wordt op de tanden geknefd door een ander, maar hij maakt beter. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aardsgedruis doet naderen, om uw heilstem te horen. Ja, om te wonen in uw voorhoven. Ten slotte, als u de overpriesters en schriftgeleerden zagen, de wonderheden die hij deed, en de kinderen. Kinderen, daar moet je altijd maar bijzonder in denken. Zijn de kinderen dan niet ondeugend? Dat weet ik wel, ja. Je kan je kinderen, kun je goed je eigen beeld inzien. Maar toch, al is het waar, volkomen waar, dat onze kinderen ons beeld dragen, dat wij en onze kinderen aan de dood en de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zegt het formulier, toch kun je ook nog leren in de kinderen dat ze nog niet zo bedorven, zo slecht, zo verwaand, zo hoogmoedig zijn als wij. Die ook nog weer uit leren. Dat een kind ergens nog zo argeloos is. Als het blij is, dan is het echt blij. Wij zetten wel eens een blij gezicht voor de schijn, of een bedroefd gezicht voor de schijn. Dat is bij een kind nu niet zo sterk nog. Ouder ze worden, hoe meer gaat dat eraf. Onze laatste gedachte was glorificatie. Dat betekent verheerlijking. Je zou zeggen, daar staan nog wat blinden, wat moet er nou nog bij? Daar staan wat kreupelen die beter geworden zijn. Daar staan de wraakgierig uit Psalm 8, waar we over gezongen hebben. Die zijn er ook bij. Maar de Heere verbreekt hun aanslagen. Laat ze maar knersen met hun tanden. Wat ontbreekt er nog? Ach, de kindertjes, die horen er ook bij. Kindertjes, kreupelen, blinden en kindertjes. Die zullen het koninkrijk Gods beërven. En die kinderen die hebben het door. Tenminste, die hebben dat door. Gisteren hebben ze wat beleefd. Toen hebben ze gehoord van vader en moeder of ze zijn erbij geweest. En nou willen ze ook een spelletje spelen. Een kinderspelletje. Ja. Daar staan de kinderen. Jongens, daar is Jezus. Van gisteren, weet je wel. O ja. Ja, mijn vader heeft zijn jas ook gewoon op de grond gegooid. Maar dat was niet zo erg, maar ja. Hij gisteravond is hij weer weggegaan. Daar is hij. Kijk eens. Ga je mee? Daar snappen ze ervoor of binnen. En dan beginnen ze te joelen. Hosanna! Hosanna, de zonen Davids! Hosanna! Oh, in je gedachten zie je die kindertjes springen. De een met een zwarter gezicht, de ander met een snotneus. Echt kinderen. In het stof van de tempel, vooraf. Maar ze roepen Hosanna en ze menen het echt. Daar staan ze in een kring en ze springen. En ze zingen Hosanna. De zonen Davids, dat is die echt. Dat is die. Kijk, en dat wekt helemaal de ergernis op. Dat ze de glorie geven aan hem. En allerergste is dat hij ze de mond niet snoert. Dat hij niet zegt, hou op jullie, ik ben de zoon van David niet. Ik ben de rabbi uit Nazareth. Ik ben Jezus. Je moet me zo niet noemen. Want de zoon van David, dat zal de zoon van God zijn, de Messias. Die eenmaal komen zal. Dat ben ik niet. Dat zien jullie toch wel. Ik heb geen macht. En hij doet het niet. Hij laat zich het wel gevallen. Oh, wat worden de wraakgierigen boos. Vreselijk boos. Ze zeggen wel eens, ze kunnen het bloed wel drinken. Maar dat konden ze wel, hoor. Dat konden ze wel. En de kinderen, als de Heer Jezus er niet bij geweest was, dan hadden ze een grote schop gehad. Truit jullie. Hou je grote mond dicht. Maar de Heer Jezus is heel anders. Want de glorie en de zegen is hem beschoren. Stommen en blinden en kreupelen. En kinderen. Ze zullen zijn lof verkondigen. Ze zullen het doen. Er zal beleden worden dat Jezus Christus de Heer is. De Zoon David. De van God gezondene. Ja. De glorie. Glorificatie volgt er uit de kindermond. Hoor je het niet, zeggen ze. Die kinderen, het lijkt wel een spelletje. Het lijkt wel een spelletje. Die staan daar maar te springen. Hosanna, Hosanna. Gij zonen, wat betekent dat, Hosanna? Dat is een woord uit Psalm 118, vers 25. Ach, Heere, geef nu heil. Dat is een typisch woord. Hosanna is het eigenlijk. Want dat betekent, help toch. Help toch, Heere. Heere, ontferming. En het is typisch, dat is het typische van het woord. Het is tegelijk een lofzegging geworden bij de Israëlieten. Gezegend is hij. Je zou het dus, als je het in onze woorden wil zeggen, dat betekent, ach Heere, zegen ons. En, gezegend zijt gij. U zijt de glorie. U alleen. Daar zit net alles in. Een zegen te ontvangen en hem de zegen en de eer te geven. Een zegen te ontvangen, ja, want de kindertjes ontvangen de zegen. De Heer heeft gezegd, laat ze tot mij komen en verhinder ze niet, want der zulk is het koninkrijk der hemelen. Daar moet je niet op schoppen. Daar moet je niet zo gauw zeggen, je weet niet wat je zegt. Daar moet je niet zo gauw slaan. Nee. Dan moet je zeggen, oude ezel die ik ben, de Heer rijdt liever op een veulen van een ezel dan op een oude ezel. Dan moet je tegen je eigen zeggen, oude ezel die ik ben. Die kinderen die willen nog wel een versje zingen. Die kinderen die willen nog wel een woordje spreken. Die kinderen die willen nog wel wat horen. Maar jij, oude ezel, je hebt geen eens lust. Zo koud en naar ben je. De Heer Jezus heel anders, die hoort het graag. En die zegt, ja kindertjes, goed zo, zingen maar, doe je best. Hosanna, help ons, Heere. En gezegend is de grote koning die tot ons komt in Heere naam. O God bereidt zich glorie, maar langs andere wegen als wij ons denken, hoor. Want het volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen, heeft hij gezegd. Dat zal ook gebeuren. Daar hoeft ons niet ongerust over te maken. Maar langs een andere weg dan wij dat graag zien. Begrijp je? Wij zijn van die mensen die van trap tot trap zo, en dat we dan uiteindelijk nog eens, ja. Maar waar de Heer Jezus komt, daar wekt het of verzet op en gramschap, of het wekt recht vrolijkheid op. En ze roepen maar, en ze roepen maar. En ze geven hem de eer dat hij is de Messias. Dat is net zeer een puntje voor de fariseeërs. Dat hij de zoon van David is. Want iedereen wist in die dagen, wel als hij het over de zoon van David had die komen zou, dan bedoelde je daar niet zomaar iemand mee, maar dan bedoelde je daarmee die man waarvan God gezworen had. Op de troon van David. Ik heb die ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. En, dat zie je toch niet in Jezus. Zoals hij daar zo staat. Nee, dat mogen de kinderen nou zien. De kinderen mogen dat erin zien. En die zeggen, dan moet je maar niet gaan zeuren. Wat hebben ze er nou van gezien? Want wat hebben wij ervan gezien? Moet je niet zeggen dat alles wat God werkt, dat gaat wel door ons heen. Maar het is niet van ons hoor. Het is niet in ons hart opgekomen en niet in onze ziel. Echt niet. Dat is Gods eigen werk. Dat verheerlijkt zich in schepselen en dat gaat weer terug naar God. Maar je zal echt ervaren in je leven dat er van je eigen niks bij is. Want een uur daarna, al heb je nog zo vrolijk geweest, kun je geen vijf rechte woorden zeggen of zingen meer. Het is niet van je eigen. Maar dan staat er ook, als ze zo boos worden, hoor je wel wat die mensen zingen, die kinderen? En Jezus zei tot hem, ja, dat hoor ik wel. De Heer is toornig, heilig toornig en blij met de kinderen. Heb je nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof bereikt? Dat heeft de Heere gedaan in deze kinderen. Je kunt er niet anders uit opmaken. Gij hebt uw lof bereikt. Uit de mond van kinderen. En kreupelen en blinden. Die zullen hem de glorie geven. Die zullen hem eren met lofgezangen. Die zullen zeggen dat de koning eeuwig leeft. En tegelijk een denk aan ons, Heere. Ontferm u over ons. Dat is nou recht, troostrijk, misschien ook nog niet allemaal zo begrijpelijk, maar toch moeten de kleine kinderen die in de kerk zijn het horen, dat de Heere Jezus er blij mee is. Dat de Heere Jezus er blij mee is als ze zingen, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Fariseer is daar niet blij mee. Want die spent zijn kaken op elkaar als die in de kerk zit. Begrijp je? Die zet de kaken op elkaar en die zingt. Nee, dat kan zomaar niet. Maar kleine Pietje en Jantje die erachter zingen, die doen extra er best. En die zetten er nog eens dubbel hard op. En de koning glimlacht en zegt, ja vader, zo is geweest het welbehagen voor u, om het te wijzen en verstandigen te verbergen, maar om het aan de kindertjes te openbaren. Waar Jezus in de tempel komt, gebeurt van alles. Waar die in het hart komt ook. Maar toch, geliefde, wel gelukzalig zijn wij. Als we deel mogen hebben. Zij als blinde, kreupelen of kinderen. Deel mogen hebben aan de erkentenis. Gij zijt de zoon Davids. De Christus. Want een iegelijk die met de mond beleidt dat Jezus de Heere is. En met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die zal zalig zijn. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid. En een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Hosiana. Zal zalig worden. En zal ook bij de aanvang hier. Al gaat het stotterend en stotend. Zal hier bij de aanvang iets. Mee leren spellen en stamelen van het nieuwe lied dat de Heere legt in de harten van al zijn uitverkorenen. U alleen, u loven wij. Amen.